Hartelijk welkom. Fijn dat we vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Om met elkaar het woord te onderzoeken en ook samen te bidden. En ook de Heer te danken voor wat Hij voor ons gedaan heeft en wie Hij voor ons is. Vanavond een avond die ietsjes anders is dan anders, hoewel eigenlijk precies hetzelfde, alleen de poppetjes verwisselen zich even. Vanavond gaat Henk-Jaap Luiten iets doorgeven uit het woord van God. En ik weet er al iets van wat het gaat worden, maar het zal best een hele fijne avond worden. Na Henk-Jaap gaan we met elkaar wat gebedsonderwerpen aan elkaar deelgenoten van maken, uitwisselen. En dan gaan we samen bidden. Zullen we eerst deze dienst in de handen van de Heer leggen? Vader in de hemel, wat is het goed om vanavond hier weer bij elkaar te mogen zijn. Heer, we zijn ontzettend blij dat we gered zijn. We hebben het zondag gehoord, Heer. Er zijn maar twee mogelijkheden. Gered worden of verloren gaan, Heer. En wat is het geweldig, Heer, om te mogen weten dat U gezocht heeft. Heer, als we kijken naar mensen die in de zee aan het zoeken zijn naar iemand die vermist is. Of mensen, reddingswerkers die aan het zoeken zijn op het IJsselmeer naar mensen die vermist zijn. Heer, wat een vreugde als mensen die vermist zijn gevonden worden. Heer, met nog veel meer inzet zet U zich in, Heere God, om verloren mensen te zoeken. En wat mogen we blij zijn, Heer, dat U ons gevonden heeft. En dat we voor eeuwig behouden zijn door het offer van de Jezus aan het kruis op Golgotha. Heer, het was uw reddende liefde die ons gevonden heeft. Heer, het heeft uw eigen leven gekost. Wil u hartelijk danken, Heer, dat we zo vanavond ook straks uw woord mogen openen. En ik wil u vragen, Heer, wilt u Henk-Jaap ook zegenen, Heer, als hij dat woord met ons zal openen en ons ook bepaalde dingen eruit uit wil leren, onderwijzen. Heer, wilt u onze harten daarvoor openen, zodat we echt uw stem daarin mogen verstaan. Heer, wilt u zo vanavond ons een hele fijne avond geven. Ook zij die via de kerktelefoon deze avond meemaken. Heer, wilt u hen ook heel dicht nabij zijn. In Jezus' naam. Amen. Henk-Jaap, ga je gang. Moet je de microfoon hier hebben? Een beetje dicht bij de...
Ja, is misschien wel handig. Dank je. Oké. Goedenavond. Ik ben blij dat ik hier mag staan. De eerste keer dat ik hier een bijbelstudie geef, althans in deze vorm. Ik heb een opgewekt thema gekozen. We gaan het over zonden hebben. Het is niet echt opgewekt, weet ik. Maar toch is het een onderwerp waar we over moeten denken. Waar we over moeten praten. En vooral ook waar we in de Bijbel moeten kijken wat de Bijbel erover zegt, wat God erover zegt. Ik ben op dit thema gekomen naar aanleiding van de studies die we tot nu toe hebben gehad over de wapenrusting. Wapenrusting, daar zijn we aan begonnen. En een van de dingen die mij, een opmerking van iemand die mij bezig hield, was van hou de kieren in je wapenrusting in de gaten. Als we de wapenrusting gaan behandelen, zult u merken dat het niet allemaal helemaal hecht aan een sluit. Zo waren de wapenrustingen in die tijd. En daar wil ik eens naar kijken. Want ik zal hem even aanzetten. Ik verontschuldig me bij deze voor de kleine lettertype. Is het goed te lezen ook achterin?
Ja.
Jawel? Oké. Het is de eerste keer. Sorry. De verrekijker, ja. Ik heb al bovenaan neergezet. Kieren in je wapenrusting. Satan, ook al heb je een wapenrusting aan, is hij hard bezig om te zoeken naar die kieren in jouw wapenrusting, in mijn wapenrusting, waarlangs hij kan binnendringen. Die kieren waarin die hij kan gebruiken om jou tot zonde te verleiden. En uiteindelijk je leven vruchteloos te maken. Ik wil daarnaar kijken, naar aanleiding van een gedeelte uit Genesis 21. Daar wil ik een paar stukken eerst van gaan lezen. En dan zullen we kijken hoe de zonde in Abrahams leven, die toch een grote vriend van God was, die de vader van alle gelovigen is, hoe God daarmee is omgegaan en hoe Abraham daarmee is omgegaan. En met name het laatste. Dus als u Genesis 21 erbij wil zoeken. Dankjewel. Joop. Ik ga er eigenlijk wel vanuit dat u allemaal het verhaal van Abraham kent. Dat mag ik toch wel aannemen van u. Maar goed, ik in ieder geval ken niet het hele gedeelte letterlijk uit mijn hoofd. Dus we gaan een stuk lezen. Ik wil beginnen in Genesis 21 vers 8. Dan lees ik tot en met 13. En dan ga ik verder in 22 en dan tot het einde van het hoofdstuk. En het kind groeide op, dat is Isaac, en werd gespeend. En Abraham richtte een grote maaltijd aan op de dag dat Isaac gespeend werd. Toen zag Sara dat de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abraham gebaard had, spotte. En zij zeide tot Abraham, jaag die slavin met haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet erven met mijn zoon, met Isaac. Dit nu mishaagde Abraham zeer ter wille van zijn zoon. Maar God zei tot Abraham, laat dit niet kwaad zijn in uw ogen, om de jongen en om uw slavin. In alles wat Sara tot u zegt, moet gij naar haar luisteren. Want door Isaac zal men van uw nageslacht spreken. Maar ook de zoon der slavin zal ik tot een volk stellen, omdat hij uw nakomeling is. Nou, dan volgt het gedeelte dat Hagar en Ismaël weggaan, de woestijn ingaan, waar God zich laat zien aan hen en waar ook in te lezen is dat hij hun leven redt, maar ook Ismaël zegent. Lees verder in vers 22. In die tijd zeide Abimelech, als ook zijn legeroverste Pikol, tot Abraham, God is met u in alles wat gij doet. Nu dan, zweer mij toch hier bij God, dat gij niet bedrieglijk met mij zult handelen, nog met mijn kroost, nog met mijn nageslacht. Naar de vriendschap die ik u betoond heb, zult gij mij en het land waarin gij als gast vertoeft. Als gast vertoeft behandelen. En Abraham zeide, ik zweer het. Maar Abraham maakte Abimelech een verwijt over een waterput die de knechten van Abimelech zich hadden toegeëigend. Daarop zeide Abimelech, ik weet niet wie dat gedaan heeft. Ook hebt gij het mij niet medegedeeld. En ik heb het ook niet vernomen voor vandaag. Toen nam Abraham schapen en runderen en gaf ze aan Abimelech. En die beiden sloten een verbond. Maar Abraham zette 7 lammeren van de schapen afzonderlijk. Toen zeide Abimelech tot Abraham, wat betekenen die 7 lammeren hier die gij afzonderlijk gezet hebt? En hij zeide, voorzeker moet gij die 7 lammeren uit mijn hand aannemen, opdat het mij tot een getuigenis zij dat ik deze put gegraven heb. Daarom noemt men die plaats Beersheba, want die beiden hebben daar gezworen. Toen zij te Beersheba het verbond gesloten hadden, gingen Abimelech en zijn legeroverste Pikol heen en keerden naar het land der Filistijnen terug. En Abraham plantte te Beersheba een tamarisk en riep daar de naam van de Heere, de eeuwige God, aan. En Abraham vertoefde vele dagen als vreemdeling in het land der Filistijnen. Bekende stukken, denk ik. Goed om nog even een keer te lezen. Ik zal deze even wat dichterbij leggen. Er zijn 2 zonden geweest in Abrahams leven. 2, zullen we maar zeggen, grote zonden. Laten we er maar even van uitgaan dat hij ook wel wat meer kleine dingetjes heeft gedaan die niet door de beugel konden. 2 grote zonden. Ten eerste ongeloof. Abraham wou niet wachten tot Isaac geboren werd. Maar hij wou de zaak in eigen handen nemen. En hij verwekte bij Hagar, verwekte hij Ismaël. Andere grote zonde in zijn leven was het bedrog. Tot 2 keer toe is het gebeurd. De ene keer bij de farao in Egypte, de andere keer bij Abimelech. Dat Sara in de hofhouding werd opgenomen om de vrouw van een van die 2 koningen te worden. En de eerste keer heeft Abraham het eigenlijk laten gebeuren. De tweede keer heeft hij heel duidelijk zelf ook gezegd van, zij is mijn zuster in plaats van mijn vrouw. Hij heeft daar bedrog gepleegd. Ik heb de teksten erachter gezet. Je mag ze opzoeken. Ik denk omwille van de tijd dat we dat maar even niet allemaal doen. Die zonden in Abrahams leven, die zijn door ingrijpen van God weer terechtgezet. Rechtgezet. Je hebt hier staan, Sara baart Isaac. God sluit een verbond met Abraham. Hij belooft nog een keer een zoon. En uiteindelijk wordt Isaac geboren uit Sara. Dat is de eerste ingreep die God heeft gedaan. Het is echt een godswonder dat Sara op die oude leeftijd nog een kind baren kon. Het tweede is dat God zich openbaart aan Abimelech in een droom. En God vertelt aan Abimelech van die vrouw die je bij je hebt, die mag je niet tot je nemen. Alle vrouwen van Abimelech, zijn bijvrouwen, worden allemaal ziek. Ze kunnen geen kinderen meer baren. Dat is het ingrijpen van God. En Abimelech, en dat zullen we zo meteen ook nog wel zien, handelt eigenlijk heel rechtvaardig. Het is een koning van de Filistijnen, maar hij handelt heel rechtvaardig. En zodra hij erachter komt dat Sara de vrouw van Abraham is in plaats van de zus van Abraham, stuurt hij haar weg en hij maakt het goed met Abraham. Hij geeft hem runderen en schapen en lammeren. En hij wil de relatie weer goed maken. Dat zijn de twee ingrepen van God. In ons leven, ik hou het maar even bij mezelf, ik denk dat er meer dan twee grote zonden in mijn leven zijn. Of zijn geweest. En dat er ook nog wel eens het een en ander, wat je dan kleinere zonden zou noemen, gebeurt. Ik weet ook dat God daaruit niet heeft ingegrepen. Dat God dingen heeft rechtgezet. De grootste ingreep die God in mijn leven heeft gedaan, en dat is ook voor u, ook in uw leven, is dat hij zijn zoon heeft gegeven voor ons. En dat hij die verbroken relatie met hem, tussen hem en ons, heeft rechtgemaakt. Dat hij die verbroken relatie door het offer van zijn zoon, door de vergeving van zonde, heeft rechtgemaakt. En op dat punt zitten we denk ik allemaal. U weet het beter voor uzelf als ik dat weet voor u. Maar ik kan in ieder geval getuigen dat mijn relatie met God goed is. Door het offer van zijn zoon. Dus deze twee eerste stappen, de grote zonde en het rechtzetten van de zonde door God, zou je kunnen zeggen, die komen in al onze levens voor. En dan kunnen we zeggen, en het is heel evangelisch als ik het zomaar even mag noemen, heel evangelisch om te zeggen van, nou, dan is alles goed. Dan zijn we klaar. Halleluja, de zonden zijn vergeven. We kunnen weer verder. In het leven van Abraham heeft het anders gewerkt. En in ons leven werkt het ook anders. En hierbij is het goed om te realiseren dat Abraham ook in Hebreeën wordt aangehaald als een van de getuigen. Als een van de grote mensen waar we naar mogen kijken. Als een van de mensen van wie we mogen leren van zijn geloof. En dat is nu wat ik nu verder wil gaan doen. En ik wil u ook uitnodigen om bij uzelf ook te proberen om deze dingen toe te passen. U kunt al het een en ander lezen. Want hoewel de zonden vergeven zijn, kunnen de gevolgen van zonde wel blijven. U kunt daar zelf, ik heb getwijfeld of ik daar voorbeelden voor moest noemen, maar misschien noem ik dan net iets wat heel pijnlijk is. U kunt daar zelf wel voorbeelden bij bedenken. U kunt de zonde hebben gedaan, die zonde kan u vergeven zijn. U kunt het bij God hebben gebracht. Maar de gevolgen van de zonde zijn er nog steeds. In de Romeinse tijd, dan ga ik even terug naar de wapenrusting, kan je geraakt zijn, ook al heb je een wapenrusting aan. Er zijn bepaalde zwakke plekken. En voor verschillende mensen zitten die op verschillende plaatsen. Dan kan een wond ontstaan. Om de vergelijking even te trekken met ons geestelijk leven, ook al hebben wij de wapenrusting aan, en we hanteren hem verkeerd, en we laten ons bang maken door Satan als hij als een brullende leeuw komt, of we laten ons misleiden door Satan als hij als de engel des lichts komt. Dat zijn dingen die we in de afgelopen studies ook gehoord hebben. Dan kunnen we nog steeds zonde doen. Die zonde kunnen we onder het bloed brengen, zoals we dat zeggen. We kunnen vergeving vragen. Maar er zullen nog steeds gevolgen van die zonde in ons leven zijn. En die gevolgen moeten we ook aanpakken. Die gevolgen kunnen ook het plan van God met ons leven verder storen. Eerste Ik ben begonnen bij Isaac. De gevolgen van de zonde die Abraham heeft gedaan met betrekking tot Ismaël. En er staat in Genesis 21 vers 9, staat dat Ismaël, de zoon van die Egyptische slavin, dat hij spotte. Die was Isaac belachelijk aan het maken. En eigenlijk maakte hij daarmee het plan van God belachelijk. Ik heb 3 punten opgeschreven. De opvoeding en de vorming van Isaac, die van belang zijn voor het plan van God, die werden verstoord. Ook al is de zonde vergeven, nog blijft het voortwoekeren. Het tweede wat ik heb opgeschreven, is dat er onrust is tussen Sarah en Hagar. Dat is vanaf het moment dat Hagar zwanger raakt, minacht ze Sarah. En er is onrust tussen die twee. De vrede in het huis en het gezin is weg. De derde, de algemenere, is dat Gods weg wordt gestoord. Gods weg is de weg via Isaac. Want het staat ook in vers 12, het einde. Er staat, want door Isaac zal men van uw nageslacht spreken. Dat is Gods weg. Het is de bedoeling altijd van God geweest dat door Isaac, door de zoon die hij zal geven, dat er van zijn nageslacht wordt gesproken. We kunnen lezen dat God ook Ismaël zegent. Later krijgt Jacob 12 zonen. Ismaël krijgt ook 12 zonen. 12 vorsten. Wat zou er zijn gebeurd als Ismaël binnen dat gezin zou zijn gebleven? Wat zou er zijn gebeurd met Isaac als hij continu tegen zijn oudere broer, die ongeveer 15, 16 was geweest, ten tijde dat Isaac geboren werd, als hij daar continu tegen op had moeten boksen? Ik laat het aan uw eigen verbeelding over, de dingen die dan gebeurd zouden kunnen zijn. Maar wat in ieder geval daarvan duidelijk is, is dat er een verstoring is door een zonde. Tweede zonde. De grote zonde. Abimelech vertrouwt Abraham niet meer. Hoewel ze het formeel goed hebben gemaakt. En ze hebben gezegd van Abimelech heeft gezegd van hier heb je schapen, lammeren. Bid voor mij tot jouw God. Opdat hij mij zal vergeven. Komt hij later naar Abraham toe met de vraag van beloof me toch alsjeblieft dat je me niet zult bedriegen. Het vertrouwen was nog niet hersteld. De relaties waren nog niet goed. Dat is de eerste ook die ik heb opgeschreven. Abraham leefde in het land van de Filistijnen. Hij zwerfde daar een beetje omheen eigenlijk. Maar hij had geen goede relatie met die mensen. Er ontstaan twisten. De werknemers van Abimelech, die pikken een put in die Abraham heeft laten graven. Er ontstaat wrevel, geruzie, waarschijnlijk ook gewapende conflicten, kleintjes. En dat terwijl God wil dat Abraham in rust leeft. We kunnen verderop lezen aan het eind van hoofdstuk 22, bijna aan het eind. Aan het eind van 21 staat dat Abraham leefde als een vreemdeling. En aan het einde van hoofdstuk 22 kunnen we lezen dat Abraham woont in Beersheba. Hij heeft rust gevonden. Dat is wat God eigenlijk wil. Abraham heeft geen rust. En dat heeft hij uiteindelijk zelf veroorzaakt door Abimelech te bedriegen. Ik leg er even een andere op. Want hier blijft het niet bij. Hier blijft het niet bij. Abraham wordt geconfronteerd, en dat hebben we net kunnen lezen in het eerste gedeelte wat we lazen, geconfronteerd met de spanningen die de aanwezigheid van Ismaël oplevert, en geconfronteerd met een verbroken relatie, een wantrouwen van de kant van Abimelech. En Abraham moet daar iets mee. En hier komen we op het punt waar we denk ik veel van kunnen leren. Misschien weten we het al lang, gelukkig. Dan is dit een kans om nog eens goed te overdenken of het ook gedaan heeft. En wat we hiervan kunnen leren is dat we de gevolgen van onze zonde, en niet alleen de zonde zelf, ook uit ons leven weg moeten doen. Als we willen hersteld worden, als we een leven willen kunnen leiden tot eer van God, moeten we niet alleen op de knieën gaan en zeggen van, o Heer, vergeef het mij. Het is slecht, het is niet goed wat ik heb gedaan. Maar we moeten ook vanaf onze knieën opstaan. En dan moeten we aan de slag gaan. De handen uit de mouwen steken en zeggen van, oké. Dus ik ga kijken wat er nu in mijn leven verstoord is. En dat ga ik proberen te herstellen. Voordat ik hier verder op inga, wil ik één ding heel duidelijk zeggen. Er zijn gevolgen van zonde die onomkeerbaar zijn. En als u dat heeft meegemaakt, ik ga nu echt niet zeggen van, ja, probeer het dan toch maar goed te maken. Dat kan niet. Ik zal het heel zwart-wit zeggen. Als er iemand vermoord wordt en de moordenaar wordt vergeven, dan kan diegene die vermoord is niet weer tot leven worden gewekt. En we gaan nu kijken naar dingen die misschien wel gedaan kunnen worden. We gaan kijken hoe Abraham dit uiteindelijk heeft aangepakt. De eerste, Ismaël weer. Abraham houdt van Ismaël. Dat is het eerste wat opvalt als je dit stukje leest in vers 11. Hij geeft om zijn zoon. Terwille van zijn zoon heeft hij moeite met de opmerkingen van Sarah die zegt van, ja, je moet hem wegdoen, je moet hem wegsturen. Terwijl, en ik heb het...
Moet ik het hier wel verbeterd?
Ja. Ik heb het even tussen aanhalingstekens gezegd, want mensen zijn niet zomaar een product. Maar Ismaël is wel een product van de zonde van Abraham. Hij is ervan gaan houden. Ga bij jezelf misschien maar eens na. En toen ik hiermee bezig was, ben ik dat ook bij mijzelf nagegaan. En dan, nou, als je daar heel eerlijk in bent, dan word je niet altijd vrolijk van. Maar ga bij jezelf maar eens na of er misschien iets in uw leven is waarvan u weet, het is niet goed. Of het is gevolg van een zonde. Maar ik vind het eigenlijk wel lekker. Eigenlijk vind ik het wel fijn dat het er is. Eigenlijk ben ik eraan gehecht geraakt. U kunt zelf het beste bepalen in hoeverre dat speelt voor u. Het volgende, in vers 12, wat we lezen is dat God zelf zegt dat Ismaël weg moet. Maar ik vraag niemand van u om uw kinderen weg te sturen, alsjeblieft. Maar God geeft hier heel duidelijk aan. Ismaël moet weg. Daar houdt het niet mee op. God laat ook zien van wat er verder met Ismaël gebeurt, is mijn zaak. Ik zal hem zegenen. Dat is een keuze die God gemaakt heeft. God hoefde dat helemaal niet. Maar hij deed dat omdat hij een zoon was van Abraham. Ik zal hem zegenen. Zo, het stukje wat we hebben overgeslagen, wat ik even kort verteld heb is dat God zich openbaarde aan Hagar, dat hij ze leidde en dat ze uiteindelijk gered zijn. God ontfermde zich over hen. Nou is het helaas erg vaak zo, zoals ik net al een beetje probeerde te schetsen, dat er dingen zijn in je leven waar je eigenlijk wel best wel van houdt. En dat we vaak het argument gebruiken, ja maar, het is toch mijn verantwoordelijkheid. Ik heb toch die zonde begaan. Dan moet ik toch ook de gevolgen dragen. Dan moet ik toch ook zorgen dat wat de gevolgen ook zijn, dat in goede banen wordt geleid. God zegt nee. God zegt, doe die zonde uit je leven weg. Doe die gevolgen van die zonde uit je leven weg. God zegt, ik ben daarvoor verantwoordelijk. Laat mij maar. Laat God bezig gaan met die gevolgen. Het laatste punt dat ik heb opgeschreven is, Abraham moet vertrouwen op God. En zit daar niet een mooie cirkel in? Dat Ismaël is ontstaan uit ongeloof, uit niet vertrouwen hebben in God... En uiteindelijk, via een hele lange weg, komt het weer terug bij dat punt. Want Abraham moet vertrouwen dat God zorgt voor zijn zoon. De tweede. Abimelech. Dat is misschien wat praktischer. Abimelech die biedt een verbond aan. Er is een relatie, gespannen relatie. En Abimelech ziet van, God is met Abraham. Dat betekent dat Abraham heel veel dingen kan. Abraham heeft op een gegeven moment een aantal koningen verslagen. Nou, dat is toch niet slecht voor een rondtrekkende nomade. Met een paar boeren en herders bij zich. Maar dat kon hij door, dat God hem daarvoor de macht en de kracht gaf. Abimelech, die kijkt naar Abraham en die denkt bij zichzelf, ja, jij hebt God aan jouw kant, dat kan ik zien. En zoals net al zei, Abimelech was een rechtvaardig man, die ook vergeving vroeg voor hetgeen wat hij gedaan had. Hij heeft in een droom, heeft God tot hem gesproken. Maar Abimelech heeft nu zoiets. Jij kan een heleboel, maar je hebt mij al eerder bedonderd. Je hebt al eerder gelogen waardoor ik in problemen kwam. Hoe gaat het verder? Dat is opgelost, gelukkig, dat is achter de rug. Maar hoe gaan we nu verder om met elkaar? Van de kant van Abraham zal het ook zo zijn geweest. Van ja, we hebben het goed gemaakt. Maar ik leef hier nog steeds als een nomade, rondtrekkend. Telkens spanningen overal. Hoe gaat het verder? En dan komt Abimelech naar Abraham toe en die zegt van, ik heb gezien dat God bij jou is. Sluit met mij een verbond en beloof mij dat je me niet meer bedriegt. Als u in die situatie zou leven, zou u dit dan niet met beide handen aannemen? Ik heb wel in die situatie geleefd, ook met familieleden. Dat er conflicten zijn. En dat er dan uiteindelijk mensen naar je toe komen. Als je dat zelf niet hebt gekund om naar de ander toe te gaan. En dat je zoiets zegt van, ja, laat het maar weer goed zijn tussen ons. Want dat is fijn, dat is goed. En dan doet Abraham iets anders. Abraham, die hoort het aan. En dat kunnen we in vers 25 lezen. Laten we hem even erbij pakken. Abraham, die nam het aan. Die zegt van, ik zweer het. Dat beloof ik. Maar hij gaat verder. Vers 25. Maar Abraham maakte Abimelech een verwijt over een waterput die de knechten van Abimelech zich hadden toegeëigend. Moet je het eens in je hoofd halen? Als je ruzie hebt met iemand en diegene wil zich met je verzoenen. Als jij de reden bent dat er ruzie is. Jij hebt iemand bedrogen. Diegene wil zich verzoenen, dan moet je dan eens met een verwijt gaan komen. Is dat slim? Mijn ervaring is dat het niet altijd even soepel werkt dan. Abraham doet het. En ik denk dat we hier iets heel moois kunnen zien. Wat Abraham geleerd heeft. Weet u nog die cirkel? Abraham vertrouwde God niet met Ismaël en Isaac. En het draaide allemaal weer uit op vertrouwen. Abraham heeft bedrog gepleegd. En het draait nu allemaal uit op eerlijkheid. Abraham is hier ontzettend eerlijk tegenover Abimelech. Hier staat in de Bijbel niet wat het nou precies zijn motieven zijn. Ik geloof dat Abraham heel goed heeft gesnapt. Dat als je een relatie wil aangaan, dan moet je niet om de wil van de lieve vrede, maar gewoon overal ja op zeggen. Maar dan moet je echt een relatie aangaan. Abraham is met dat hij een verwijt maakte aan Abimelech, heeft hij het begin gemaakt van een goede relatie, een eerlijke relatie met hem. Abimelech weer rechtvaardig, die zegt van, dit wist ik niet. En hij zegt zelfs nog tegen Abraham, waarom, of hij zegt niet met zoveel woorden, maar hij zegt van, jij hebt het mij ook niet verteld. Je kan erin lezen van, waarom zeg je dat nu pas? Had dat eerder verteld, had hem bij me gekomen. Maar dat waren de gevolgen van die zonde. Die relatie die was kapot. Abraham kon niet zomaar naar hem toe. Dat durfde hij niet. Als hij eerder was geweest, had Abimelech misschien wel veel eerder ingegrepen. Had hij die put teruggegeven. Abraham heeft laat hier zien dat hij echt een voorbeeld is voor alle gelovigen. Hij heeft begrepen hoe je met mensen om zich heen om moet gaan. Eerlijk, oprecht, geen problemen uit de weg gaan om de lieve vrede, maar samen problemen oplossen. Abraham had hier wel het geluk dat Abimelech iemand was, zoals ik al meerdere keren heb gezegd, die rechtvaardig was. En die reageerde, Abimelech had ook kunnen zeggen van ja, ik bied je vrede aan en die put die hou ik, daar moet je dan maar niet over zeuren. Heeft hij mazzel mee gehad. Kan er wel eens anders uitpakken. U kent uw eigen relaties met mensen beter dan ik ze ken. Gevolg is dat Abimelech en Abraham een verbond sluiten. En deze keer is het Abraham die allerlei dieren aan Abimelech geeft. Abraham is zelfs zo eerlijk dat hij een bepaald deel van het geschenk apart zet. Abimelech vraagt, waarom is dat? Waarom die zeven lammeren? En dan zegt Abraham, van deze moet je aannemen, opdat het mij een getuigenis is dat ik de put gegraven heb. Laten we dat er gewoon even heel duidelijk regelen. Dat we er later op kunnen terugkomen van, weet je nog, die zeven lammeren? Hier kan je ook weer zien dat Abraham heeft geleerd om eerlijk te zijn in relaties. Hij heeft die gevolgen van de zonde, heeft hij ingezien en hij pakt ze aan. Ik zie dat de tijd natuurlijk veel te snel gaat. Ik ben niet iemand die zegt van nou moet je dit en dit doen. Ik ga er niet voorschrijven hoe u met dit Bijbelgedeelte moet omgaan. Ik zie het als mijn taak om het Bijbelgedeelte uit te leggen en te laten zien wat er gebeurt. Wat u ermee doet, ik hoop dat u het biddend doet en dat u het luistert naar de Heilige Geest. Want het blijft zo, ook al heb je een wapenrusting aan. Als je kieren hebt, Satan probeert zich erin te wringen. En hij probeert de kier alleen maar groter te maken. Zodat je vruchteloos in het leven staat. En machteloos staat. Ik weet dat er heel veel relaties zijn, ik zeg niet hier, maar kijk naar de samenleving. Heel veel relaties zijn die door bedrog kapot zijn gemaakt. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die door zonde hun hele gezinsleven ontwricht hebben. Er zijn ernstige problemen. Dit staat al in de Bijbel, Genesis 21. Lieve mensen, dit is gewoon al iets van 4000 jaar terug. Toen al. En nu nog meer. Maar God geeft ook aan hoe wij ermee om mogen gaan. Waarom ik nou juist dit gedeelte heb gekozen. En waarom, dat heb ik niet eens verteld. Maar ik vind dit een ontzettend belangrijk gedeelte. En waarom, dat wil ik u heel snel laten zien. We vliegen er even doorheen. Het leven van Abraham. Ik heb in een aantal regels, en u kunt het nastaan in uw Bijbel als u begint bij Genesis 12. Ik ga sneller als dat u kunt omstaan waarschijnlijk. Abraham wordt geroepen door God. Abraham trekt naar het toenmalige Kanaan. Hij vlucht naar Egypte voor hongersnood. Daar bedriegt hij de farao. Lot gaat in de steden van de streek wonen. Ze gaan uit elkaar, Abraham en Lot. Abraham voert oorlog om Lot te bevrijden. Gods belofte wordt aan Abraham gedaan voor een groot nageslacht. Dat is een belofte die verschillende keren terugkomt. Hagar baart Ismaël. God belooft Abraham nog een zoon. Abraham probeert Lot en Sodom te redden. We weten hoe het afloopt. Sodom en Gomorra zijn verwoest, maar Lot en zijn dochter zijn gered. Abraham misleidt Abimelech. God maakte dat Sarah Isaac baart. Er staat schuin gedrukt, de gevolgen van de zonde worden opgeruimd. Dat is dit hoofdstuk, hoofdstuk 21. Ik vind het een verschrikkelijk belangrijk hoofdstuk. Volgende sla ik even over. Sarah sterft en wordt begraven. Is dat nog? Sara sterft en wordt begraven. Abraham zoekt een vrouw voor Isaac. En Abraham sterft en wordt begraven. Dat is hoofdstuk 23 tot en met 25 van Genesis. U ziet dat na Genesis 22, en dat is het dik gedrukte, Abraham wordt beproefd, het offer van Isaac, dat Abraham eigenlijk met God niet meer zoveel doet, als ik het zo mag zeggen. Een beetje ongelukkig uitgedrukt, hè? Maar het enige wat Abraham nog doet, is zorgen voor zijn vrouw die overleden is en voor zijn zoon. En dan sterft hij. Er komen geen dingen meer naar voren waarin Abraham dingen leert van God. Genesis 22, het offer van Isaac, de beproeving van Abraham, is de climax van het leven van Abraham. Weet u hoe Genesis 22 begint? Met het woordje hierna. Je mag het ook vertalen met na al deze dingen. En weet u, ik geloof dat Abraham pas beproefd kon worden. En ik geloof dat Abraham pas kon laten zien dat hij de vader van alle gelovigen was. Nadat hij die hele riks daarvoor heeft doorlopen. Inclusief dat hij heeft moeten leren de gevolgen van de zonde uit zijn leven te doen. Toen pas kon openbaar worden wat voor een geloofsheld Abraham was. Ik ga weer een opmerking maken over de evangelische wereld. Begrijp me goed, ik zie mezelf als evangelisch. Maar ik heb nog wel eens mijn kritiek. Sommige stemmen, sommige theologie van de evangelische wereld, die zeggen, je moet heilig zijn en dan kan God je pas gebruiken. Je moet heilig zijn en dan gaat God pas een weg met jou. Ik geloof dat het leven van Abraham het tegendeel bewijst. We hoeven niet heilig te zijn. God gaat een weg met ons en God leert ons allerlei dingen in de omgang met hem. God leert ons hemzelf kennen en God leert ons onszelf kennen. God leert ons hoe we met anderen moeten omgaan. En een van de dingen die Abraham heeft moeten leren, het laatste wat hij heeft moeten leren voordat hij de beproeving kon doorstaan, is dat hij de gevolgen van zijn zonde uit zijn leven weg moest doen. Ik vind het een verschrikkelijk belangrijk hoofdstuk. Ik hoop dat ik met deze dingen u iets heb kunnen vertellen wat niet nieuw is, maar iets wel heb kunnen laten zien hoe dit heeft gefunctioneerd in het leven van Abraham en hoe het kan functioneren in ons eigen leven. Dank u wel.